Zusters en broeders, bij kerstmis, dan is de focus gericht op het kind. En zien we nauwelijks de mama en de papa staan. De zondag na kerstmis heet het feest van de heilige familie, het gezin. En nu komen papa en mama in beeld. Alleen, u weet misschien dat de lezingen om de 3 jaar hetzelfde zijn. Wij noemen dat het jaar A, B, C. En in dit C-jaar, waar dat wij proberen aan te sluiten, ook hier bij de evangelist Lucas, ja, dan krijgt u daar het bijzondere verhaal van Jezus die verloren loopt, zullen we zeggen. Altijd denk ik toch, althans de ouders. En ja, de vreugde van het geboortefeest, al dan niet met een geboorteborrel, al dan niet met een doopsel, al dan niet met bonen van suiker, die vreugde en die pret, die gaat er langzaam niet uit, maar die krijgt te kampen met de vele zorgen die vader en moeder lief hebben, met de voeding en de opvoeding van hun kinderen. Als we de zwaardere toon eerst aanhouden, dan stel ik mij de vraag, als je in deze wereld, 2018, mama, papa bent, wie, ik zou eens willen zien als je zo de planeet bekijkt, op afstand, al dan niet van een ruimtetuig dat terugkomt, waar zitten de duizenden, tienduizenden moeders met hun kinderen alleen, zonder echtgenoot, die ondertussen om een of andere aanvaardbare of puur wispelturige reden het hazenpad heeft gekozen, of die om een verantwoorde wijze al elders werkzaam is, omwille voor de kost voor vrouw en kinderen. Sta dan maar eens uw mannetje, beste mevrouw de moeder. U begrijpt, de uitspraken zijn niet conform het genderloze, maar beeld u maar eens in. De zorgen voor de primaire behoeften van voeding, kleding, bescherming. Een zorg waar wij in dit land nauwelijks nog mee te maken hebben. Al beseffen we dat de armoede toeneemt. En dan heb je natuurlijk ook de moeders, al dan niet met vaders, al dan niet opgenomen in een of ander leger of ja, partij, die in de oorlog zitten. Helse toestanden. Gaat u dan beginnen te knarsen tanden dat een mama en een papa met hun kinderen heil zoeken elders, in dat buitenland. Voor sommigen een vloek, voor anderen een tijdelijke redding, voor anderen misschien het paradijs, om zich misschien voor altijd te nestelen. Hoe zou u zelf zijn, mocht u mama, papa zijn met kinderen, met een beschoten dak boven uw hoofd en niet wetende wat er morgen uit de lucht valt? En dan hebben we de moeders die ook hier bij ons het niet altijd zien zitten om de baby die ter wereld is gekomen, hoe dan ook, om daarvoor te zorgen. Ik weet het wel, je hebt veel redenen, pro en contra. En wij hier in Sint-Andries, wij weten vanuit de geschiedenis dat er eeuwenlang een schuif, een vondelingenschuif is geweest in de Sint-Rochusstraat, nu het Tropisch Instituut. Die schuif werkt nog steeds. Ja, je kunt erover discussiëren. Maar oordelen, dat zeker niet. Ik zag onlangs een reportage uit de natuur over pinguïns. De moeite die ze deden om het kuiken te redden. En op een bepaald moment kwam die moederpinguïn zo in nood, omdat ze neergevallen waren in een dal met meerdere. En nu moesten ze kiezen. Ofwel proberen we met kuiken tussen de poten naar boven te klimmen, en het enige, de enige trekhaak die ze hebben is hun snavel, en zo met het logge gewicht zich naar boven te trekken. Maar sommigen staan voor de verschrikkelijke keuze om dan toch het gewicht van het kuiken los te laten. Willen ze zichzelf nog redden? Anders staan ze voor een gewisse dood voor beiden. De ene kiest voor de ene oplossing, de ander voor een ander. Eén heeft het gehaald, moeder en kuiken. Ik moet u zeggen, dat was een aandoenlijke reportage. Nu ja, zo'n reportages zou je ook kunnen maken over tienduizenden jonge moeders op deze planeet 2018. Die voor de vraag staan, wat doe ik om mijn kinderen te redden? En waarvan sommigen zich laten ertoe brengen om op een wat gemakkelijkere manier aan veel geld te geraken. Een manier van doen die niet altijd hoogstaand eervol is. Misschien niet altijd legaal is. Maar wat doe je als moeder met de droom van een kind? Wij in de adventstijd, wij hebben vooral ook stilgestaan bij het mooie van het verwachten van een kind. Moeder Maria, meeleven met de vreugde van een jonge vrouw. Biologisch spreken we over zwangerschap, maar mensen met een bewustzijn, een besef en gevoelens, die spreken van verwachting. En laten we hopen een blijde verwachting. Alleen blijft dan toch de vraag, als je soms hoort hoe nogal snel jonge koppels vanuit een medisch onderzoek over de kenmerken van het kind in wording oordelen om al dan niet ermee verder te gaan. Dan vraag ik mij af, natuurlijk, ik geef toe, we mogen eigenlijk niet oordelen. Maar je vraagt je soms toch af, waar zit de keuze? Het geluk van het kind of voor een denkbeeldig geluk dat wij ons gemakkelijker inbeelden wanneer we niet met vele zorgen te kampen hebben een leven lang? Als je dan kijkt naar een toneelstuk, een soort musical, ook in deze dagen, door mensen die qua geestelijk vermogen beperkter zijn, en die duidelijk laten blijken in bewoordingen dat ze blij zijn dat ze leven. Ik zou eens graag hebben dat ouders die al te snel aan abortus denken, niet alleen kijken naar de reportage over de pinguïn, maar ook naar deze musical, naar het getuigenis van zij die nog in leven zijn. Ik merk ook, als je met jongere mensen erover praat, dat het bijna een vanzelfsprekendheid is geworden om zo, mais enfin, waar maakt u zich nog druk over? Ik moet zeggen, op sommige punten heb je de reputatie van modern te zijn. En dan op andere punten heb je dan de indruk dat men u de indruk geeft dat je nog ergens ver weg zit. Ja, eerlijk gezegd, beste mensen, ik geef toe, ik sta niet voor de keuze. Ik heb natuurlijk gemakkelijk praten. Maar hebben wij nu nog normen? Hebben we nu nog waarden? Of hoe zit het eigenlijk? Er zijn nog culturen geweest. Bij de Spartanen. En bij de nazi's. Die wij de jaren later barbaren hebben genoemd. Omwille van. Mag het nog eens gezegd worden? Ik merk zelfs ook dat in de nieuwsberichtgeving, ja, op het journaal, dat degene die zomaar niet abortus evident vinden, dat die onmiddellijk geclasseerd worden als, ja, die zijn niet bij de tijd. Hallo, hallo. Wat niet wil zeggen, zo is het met elke regels, dat er ook redenen kunnen zijn. Ik herinner mij een bepaalde situatie waarin dat toen we dachten, ja kijk, de regels zijn er altijd om met wijsheid te overleggen op het moment, al naar gelang de omstandigheden. Die wijsheid, die wordt ook gevraagd van de ouders in de opvoeding van de kinderen. En ja, in deze dagen ook een ouder die zich vele zorgen stelt, en dat zal niet de enige zijn, over de toekomst van de wereld. Die zich zelfs afvroeg, hadden wij onze kinderen wel op de wereld mogen zetten om in zo'n wereld op te groeien? Ik geef toe, toen stond ik toch ook wel even Bush B. Natuurlijk, de berichtgeving is niet altijd happy, happy hour. Maar om nu te gaan denken, ja, dat de wereld nu zo is, hallo, hallo. En dan, waar misschien velen zich wel wat meer psychologisch, moderner in herkennen, is de eerste lezing van vandaag. Het respect dat gevraagd wordt van de kinderen naar de ouders. Natuurlijk, het heeft ook te maken in die tijd met dat de familie, het gezin, eigenlijk altijd samen was. Alle generaties samen. Aparte huizen, of je ze nu noemt een instelling, voor jong, oud of bejaard, of je ze nu woon- of zorgcentra noemt, of wat dan ook, maar dat bestond toen niet. Ook in meerdere culturen, meer de Zuiderse, of het nu de katholieke Italianen zijn of de islamitische Noord-Afrikanen, voor hen lijkt het een gruwel om uw eigen ouders ergens te deponeren buiten uw familie om. Vanuit een efficiënte kijk zien wij daar anders naar. En zeggen we, kijk, godzijdank bestaat er gespecialiseerde hulp daar waar het nodig is. Je kunt natuurlijk de vraag stellen, is het dan niet aan de kinderen om hun levenswijze of levenswandel daarmee op af te stemmen? En dan krijg je soms ook op uitvaarten, tussen de regels door, toch te lezen en te horen, dat men, ja, bij terugblikken, bij wat definitief voorbij is, dat men misschien toch wel meer die inspanning, let op het woord inspanning, zegt natuurlijk al iets, had mogen doen. Maar het is nu te laat. Wat dan ook heel mooi psychologisch is, eigenlijk modern, dat is dat aan de kinderen wordt gevraagd, niet alleen respect, gehoorzaamheid. Natuurlijk, toen hadden de ouderen ook het monopolie van de ervaring op alle vlakken van het leven. Maar er wordt ook gevraagd mild te zijn. Dan ga ik u even opnieuw voorlezen. Kind, verzorg je vader en moeder als ze oud zijn. Doe ze geen verdriet zolang ze leven. Ook al is hun verstand verzwakt, je moet het hen niet kwalijk nemen en hen niet verachten, jij die nog al je krachten hebt. Ja, gaat de schrijver verder. Een goede daad aan je ouders bewezen wordt niet vergeten. En zelfs daar waar er zonde zou geweest zijn, Bataclan, ruzie, Ambras, daar bouwt die goede daad dat weer voor je op. Met andere woorden, het is een manier om het goed te maken. En dat, zusters en broeders, mogen wij eigenlijk toch als een mooie en hoopvolle boodschap meenemen. Dat is, u weet, het is eenvoudiger, zeker in dit tijdperk, waar er databanken worden aangelegd langs alle kanten en gedeeld met iedereen van de planeet. Het is moeilijker om samen door het leven te gaan, hetzelfde dak, onder hetzelfde dak te leven. Mildheid, ja. Alleen, het gezinsverband is niet zo evident als we leren. Zijn wij nu met achterhaalde waarden bezig om trouw te beloven tot de dood ons scheidt? Sommigen proberen ons dat duidelijk te maken, dat dat haast onhaalbaar is. Dan denk ik dat er toch nog voldoende tegenbewijzen bestaan. Godzijdank. Hoe het complex van de relaties vorm moet krijgen, daar voel ik mij niet toe geroepen. Ik leef niet in een relatie, dus eigenlijk is het dan iemand anders, omdat vanuit een diep geloof, vanuit een dieper aanvoelen, eigenlijk hier te komen getuigen. Hoe dan ook, het kind is geboren. En door de geboorte van een kind is een man vader geworden en een vrouw moeder. En daardoor hebben zij de zorg op zich genomen voor voeding en opvoeding. Daardoor hebben ze eigenlijk ook beloofd om samen voor het kind te zorgen. Ik zou dan ook al blij zijn dat diegenen die gescheiden zijn en u weet, ja, dat de grote meerderheid is, dat ze toch gezamenlijk zich inzetten om te zorgen voor de opvoeding van hun kinderen. Want als een kind ervaart dat er partijen zijn waar je in kunt kiezen, is niet echt gezond voor het karakter, me dunkt. Laten we hopen en bidden, zusters en broeders, dat elke huis een thuis mag zijn, waar iedereen zich thuis mag weten. Dat we niet alleen leven voor de lust en het appetijt van het eigen bestaan, maar dat we ook door onze verantwoordelijkheid te nemen voor eigen gezin en voor de bredere familie, dat ze mogen weten dat ze op ons kunnen rekenen, op ons kunnen bouwen, op ons kunnen vertrouwen. En tenslotte, om toch iets meer positief te eindigen, een mooi voorbeeld vind ik van creativiteit om de relatiebekwaamheid te bevorderen met de nieuwe uitdagingen die er zijn in deze tijd. Want zeg niet, het was vroeger allemaal beter en nu allemaal slechter. Not done. Onmogelijk. Op sommige punten was het misschien gemakkelijker en nu moeilijker. Maar we leven nu. En de techniek heeft vele mogelijkheden. Ook voor mensen om gemakkelijker tot een gezonde relatie, tot een geliefde te komen. Maar u weet, de techniek kan ons ook wel eens tegenhouden wanneer we samen bij kerstmis aan tafel zitten om samen met elkaar gezellig te tafelen. U weet, het klinkt misschien een beetje cliché, maar je zou bijna een sms'je moeten sturen aan uw overbuur om contact te krijgen. Ik vond het dan ook mooi zinvol om te horen van een gezin, een familie, die aan elkaar hebben beloofd hun gsm, wanneer ze aan tafel zitten, apart te leggen in de hal, in een mand of wat dan ook. Om te zeggen, kijk, en nu is het tijd voor elkaar. Als je zou zeggen, de familie gaat voor, dan klinkt dat bijna dictatoriaal. Dan zeggen ze, oei, een bompa is serieus. Maar als je zegt, weet je wat, we gaan zorgen voor quality time. We gaan zorgen dat we met elkaar kunnen praten. Dan zeggen ze, oh, dat klinkt modern, dat is chic. Of je het nu op een oudere manier aanbrengt, of op een modernere manier, het gaat om de waardebeleving. Noem het inderdaad kwaliteit. En die kwaliteit, Je krijgt pas echt voeding en vorm en zin als je het gedragen wordt door liefde. Niets mooiers dan de liefde. Maar mag ze ook duurzaam zijn, zo hopen wij. Mag ze ook zuiver zijn en minder voorwaardelijk. Want als Jantje tegen Mieke, Kevin tegen Kelly en Fatima tegen Ali zegt, ik zie u graag, op voorwaarde dat, dan wordt het al wat moeilijker. Laten we hopen dat het ja-woord dat we uitspreken, stamelend zoekend, dat het een woord mag zijn dat de liefde zoekt, de liefde om van elk huis een thuis te maken. Amen.